Welkom bij deze podcast live vanaf het Nationale Secretaressencongres 2024. Ik ben uw gastheer Toon Brouwers en ik ga in gesprek met diverse gasten over het thema van de dag, Reset Your Mind. En bij mij is aangeschoven Chris Segers. Welkom.
Dankjewel.
Hi, je bent de presentator, acteur en reisguru en gaat straks iets vertellen over de kunst van het leven. Heeft dat ook iets te maken met het resetten van je mind? Zeg maar, al dat reizen en dat waar je het over gaat hebben?
Ja, want eigenlijk is er bij mij een reset gekomen omdat ik op reis ging. Of eigenlijk toen ik in het buitenland verbleef. Voor langere tijd. Na mijn studie, ik ben van oorsprong econoom, ben ik verhuisd naar Azië. En toen kwam ik eigenlijk in een andere omgeving. En dat is niet per definitie dat ik in een Aziatische omgeving kwam, maar ik was zeg maar weg van mijn zogenaamde routine, de comfortzone zeg maar. Waardoor ik op een andere manier moest omgaan met nieuwe prikkels. Niet kon terugvallen op zekerheden en dergelijke. Met als gevolg dat je eigenlijk denk ik onbewust meer opent en ontvankelijk wordt voor het zogenaamde toeval. En als je daar, hoe meer je daar ontvankelijk voor wordt, hoe meer, als het goed is, je op je eigen pad terecht kan komen. Omdat je eigenlijk in aanraking komt met de bedoeling.
En wow, dat is een groot woord, hè? De bedoeling.
Ja, en de bedoeling is heel breed. Hè? Dus het is niet, er is niet één iets wat dan zou moeten gebeuren. Maar het is in ieder geval zogenaamd je eigen leven gaan leiden in plaats van het leven van verwachtingen. Heel vaak is het zo dat wij natuurlijk in onze samenleving best wel worden geconfronteerd met verwachtingen. Of dat nou vanuit de samenleving in brede zin is, algemeen, of vanuit je sociale omgeving, je directe omgeving, wellicht je opvoeding en dergelijke. En al die verwachtingen die kan je intrinsiek maken, waardoor je denkt dat je zelf ook datgene echt daadwerkelijk wilt, wat er van je wordt verwacht. En ik ben erachter gekomen toen ik op reis was, of toen in het buitenland woonde, en het leven dus anders werd dan ik daarvoor gewend was, de eerste 24 jaar van mijn leven, kwam ik er ineens tot de conclusie van, wacht even, ik kom hier ineens in aanraking met heel veel toevalligheden. Zo leek het in ieder geval, wat op mijn pad kwam. En omdat ik daar open voor stond om dat aan te gaan, de toevalligheden of mogelijkheden, wellicht ook vanuit naïviteit of eigenlijk ongebreidelde durf, gingen ineens dingen gebeuren voor me die in positieve zin allerlei kansen creëerde. En dat was een reset van mijn mind, zeg maar. Want tot op dat moment dacht ik eigenlijk van oké, het leven gaat zo en zo en zo, volgens een plan. En op dat moment heb ik het plan echt losgelaten. Dat betekent dat ik niet zozeer mijn ratio uitschakelde, want ik heb het meer, maar ik ben meer gaan gebruiken als instrument voor mijn gevoel in plaats van andersom.
Dat lijkt me wel een beetje lastig voor managementondersteuners die heel veel verwachtingen voor hun kiezen krijgen. Want ja, hun manager verwacht allerlei dingen. Er zitten heel veel specifieke taken, zijn heel reactiegericht. Hoe zou je daar advies in kunnen geven dan?
Ik denk dat als je in een werkomgeving bent waarin je past, dat de taken die je daarin krijgt, dat die navenant zijn en dat die heel erg kloppen met datgene wat je doet. Kijk, als ik voor een rol een tekst moet leren, dan is dat een taak. Dan is dat een verwachting dat je de tekst ook kent. Het feit is dat ik überhaupt acteer, daar gaat het mee over. Dat ik iets doe waarvan ik energie krijg. En als ik iets zou moeten doen waar ik eigenlijk met tegenzin naartoe zou werken, hè, dus je baan zou dat kunnen zijn, en ik zou daar naartoe gaan met tegenzin, dan zou het heel anders zijn om te voldoen aan de verwachtingen. Maar op het moment dat je hebt gekozen voor iets waarin je geld mee verdient, waarmee je a priori in eerste instantie al energie van krijgt, dan zijn die verwachtingen die daarbij horen, die zijn logisch, die zijn eigenlijk meer natuurlijk. En dan heb je het over een andere verwachting dan over de grote vraag van, doe ik wat ik wil of wat ik behoor te doen? En dan kom ik eigenlijk terug op wat de bedoeling is. En de bedoeling zit hem heel erg in het belopen van je eigen leven en van je eigen pad. En dat is meanderend. Het is dus niet een recht pad met alleen maar succes, helemaal niet. Alleen succes ga je niet meer beoordelen en al helemaal niet veroordelen in de vorm van iets benoemen als een mislukking.
Ja, daar klinken best wel wat boeddhistische gedachten in. Klopt dat, Chris?
Ik denk dat het ook in het boeddhisme ook wel degelijk heel erg wordt geuit. Ik kan het alleen maar staven uit eigen ervaringen. En dat is het geluk wat ik in mijn leven het meest ben tegengekomen. Want ik word best wel vaak gezien als een geluksvogel. Maar dat neemt niet weg dat ik heel veel pech en mislukkingen in mijn leven heb ervaren. Maar het geluk zit er bij mij inderdaad heel erg dat ik durf dat gevoel te volgen. En ik denk dat mijn grootste geluk is.
En dan bedoel je dat gevoel dat een beetje die onzekerheid, die oncomfortabele gevoelens. Daar ben je eigenlijk naar op zoek.
Sterker nog, hoe meer onzekerheid voor mij in de toekomst ligt, hoe zekerder ik me voel. En dat is natuurlijk, dat lijkt een contradictie.
Ja, ik kijk er echt van op ook. Ja,
ja, het is echt, maar het is echt voor mij, als ik nu zou weten wat ik de aankomende 3 jaar doe, dan krijg ik een ongelukkiger gevoel dan dat ik nu niet weet. En ik weet het ook echt niet. Ik heb geen contracten lopen, ik heb geen vastlopende betrekkingen of vaste betrekkingen of wat dan ook. En dat creëert onzekerheid, bijvoorbeeld financieel. Terwijl ik ook onderdeel ben van een gezin en daar de kostdrager ben in dit geval. Maar het geeft mij juist rust. En dat heeft te maken met het feit dat ik vertrouw op datgene wat komt. En daar ben ik ontvankelijk voor. En omdat ik het niet weet, dat is een beetje wel ideologisch, maar omdat ik niet weet wat er komt, zou alles nog kunnen komen. En die gedachte geeft mij enorm veel levenslust.
Ja, je glimt er ook helemaal van.
Hè? Ja, ik ga ervan glimmen. Ja. Ja.
Dus het is een soort open mindset die je ook gaat doorgeven in die lezingen vandaag, zeg maar.
Dat hoop ik wel, ja. En ik hoop dat met anekdotes te doen. Want dat is het leuke, weet je wel. Je refereert terecht aan het boeddhisme. En het is op vele wijze worden er heel veel goede boodschappen in de wereld ingeslingerd. En ik heb het geluk dat ik het echt vanuit eigen ervaring kan delen. En dat zijn, nogmaals gezegd, niet ervaringen die zogenaamd allemaal succesvol zijn. De leukste om te delen zijn de mislukkingen. En dat daarin juist natuurlijk weer, en dat is wel een open deur, dat daar de les zogenaamd in zit of het louterende. Maar het is wel zo dat de dingen die mislukken, die dan word je ook met de neus op de feiten gedrukt om eigenlijk tot de conclusie te komen dat elke mogelijkheid die op je pad ligt niet per definitie jouw mogelijkheid is. Maar door introspectie en door ouder worden leer je steeds beter te herkennen welke mogelijkheden wel voor jou bestemd zijn.
Ja, en betekent dat je ook zou hopen dat de ondersteuners gaan reizen? Of is dat fysiek of virtueel bedoeld?
Nou, beide denk ik ja. Bij mij werkt het zo dat reizen, dat bij mij in virtuele zin en figuurlijke zin dat wel oplevert. Ja. Want als ik op reis ben, dan vergt dat anticipatie eigenlijk. Hè. Je bent eigenlijk gewoon continu de situatie aan het toetsen. Wat de beste manier is om daarmee om te gaan. Ik denk dat je dat als je management ondersteuner bent, dat je dat heel erg herkent. Want dan ben je natuurlijk continu bezig met de situaties in te schatten, hoe je daar het beste mee om kan gaan. Waarschijnlijk ook op sociaal vlak, omdat je met heel veel mensen te maken hebt en emoties. En ook verwachtingen. Dus ik denk dat bij mij eigenlijk best wel goed door te voeren is als ik op reis ben. Dat is voor mij wel de metafoor dan die je dan kan gebruiken ook. Want daar gebeuren continu dingen die anders zijn dan je gewend bent. Dus dan moet je anticiperen. En dat anticiperen, die anticipatievermogen, daar zit eigenlijk dat figuurlijke reizen uiteindelijk in. Want dan leer je gewoon continu om te gaan met misschien ook wel met die verwachtingen. En dan zijn het ook geen, dan noem je het ook geen verwachtingen meer.
Jij reist door verschillende culturen heen.
Ja.
De managementassistenten hebben een bedrijfscultuur te managen, te houden. Kun je daar ideeën over vertellen, over daar grenzen in verleggen en daar mee spelen, mee omgaan?
Ja, ik denk als ik me daarin zou verplaatsen, of wat mijn ervaring is met andere culturen, is open zijn. Als je open bent, kan je pas verbinden. En dan kan je ook de verbinding met de ander leggen. En dan gaat het meer over inhoud dan over vorm. Natuurlijk moet je soms de vorm in acht nemen. Als je in Japan bent bijvoorbeeld, dan zal je daar met de omgangsvormen natuurlijk bewust van moeten zijn. Maar er is één ding wat bijna altijd werkt en dat is een open blik en een glimlach. En uit het oordeel blijven. Vaak is een oordeel komt vanuit angst en vanuit onzekerheid. En de glimlach en het ontvankelijk zijn en de rust kunnen bewaren in een situatie in een andere cultuur waarin wellicht ook andere verwachtingen zijn. Is, geloof ik heel erg, dat met vriendelijkheid en openheid en oordeelloos, dat je ontzettend veel mee kan bereiken. Het non-verbale deel in communicatie is zoveel groter dan het verbale deel. En de eerste blik die je kan hebben, in welke cultuur dan ook, is leidend voor hoe zo'n verbinding in zo'n cultuur tot stand kan komen. Of in een werkcultuur of in een letterlijke cultuur in een andere omgeving. En waar je ook komt, merk ik dat het toetreden van iemand met open armen, in figuurlijke zin, levert het meest op.
Ja, en heb jij zelf ook gereisd met zo'n open blik? Of leef je zo dus nog steeds?
Ja, absoluut. Volledig. Ik ben afgelopen week in Frans Guyana geweest. Wat dan eigenlijk gek genoeg nog onderdeel van Frankrijk is. Het is op de letter beschouwd niet. Het is een departement van Frankrijk, zou je moeten zeggen. Maar het is natuurlijk wel degelijk een land. Waarin ontzettend veel verschillende culturen zijn. Je hebt daar de Creoolse cultuur. Je hebt daar de Ameri-Indiaanse cultuur. Wat de oorspronkelijke bewoners zijn van het gebied. Dan heb je culturen die voortkomen uit Brazilië. Het is een enorme mix. En dan heb je natuurlijk de Europeanen. Dus het is een gigantische mix van culturen. En als je door dat land reist, dan zie je dus dat die culturen naast elkaar heel erg kunnen bestaan. Dat zijn een soort van subculturen, maar in zich heel vormt het één grote cultuur. En ook daar geldt precies hetzelfde. Want ik was in midden in de jungle, in het regenwoud daar. En ik sprak de taal niet van die mensen. Wel Frans, dus ik kon altijd wel met iets verder. Maar ook daar geldt weer precies hetzelfde. Dat je op het moment dat je iemand open tegemoet treedt, en open staat ook voor hun cultuur, waarin je blijk geeft van waardering, dan kom je overal binnen. En dan word je ook welkom geheten. En dan ben je geen bedreiging ook. En hoe je er ook uitziet, of je nou met een camera komt of niet, wat wij dan wel doen. En ik kan me voorstellen zelfs dat heel veel mensen als wij, en dat doen we vaak, met een draaiende camera ergens aankomen, dat dat best wel intimiderend is. Maar als je daarnaast loopt, naast die camera, en je geeft een signaal af van bereidheid tot verbinding, tot positiviteit, dan levert dat zo extreem veel op. Dus ja, dat ervaar ik continu in mijn werk.
Is dit te leren, zo'n open blik hebben?
Ik denk dat het te leren is door vertrouwen te creëren vanuit het verleden. Ik weet niet, ik denk wel dat het zogenaamde durf om alles aan te gaan in het leven. Weet je, of dat nou de zogenaamd spannende letterlijke dingen zijn. Ik heb het niet over parachutespringen en dergelijke. Maar het onbevreesde leven leiden van oké, ik ben niet meer bang voor oordeel. Dat is ontzettend moeilijk natuurlijk om dat van jongs af aan te durven. Want ik ben ook bewust van wat mensen van me vinden. En dat zorgt ook voor een rem op mijn leven soms. En maar dan op een helder moment denk ik daarover en denk van, dat is niet nodig. Maar dat kan je ook niet altijd implementeren in je leven. Maar het is wel zo dat wel het grote element van het leven natuurlijk zou moeten zijn. Dus daar moet je los van komen van wat mensen vinden. Maar je moet er rekening mee houden dat je dus niet een solistisch leven gaat leiden. Omdat je denkt, het is alleen belangrijk wat ik vind in het leven. Ik geloof juist heel erg dat je samen dat moet zijn. Dus je moet wel zelfreflectie hebben. En vanuit die introspectie en zelfreflectie probeer ik onbevreesd het leven tegemoet te gaan. En daarbij als garantie te hebben dat er wel degelijk heel veel verdriet en mislukkingen zullen zijn. Maar daar ben ik niet bang voor, want dat is inherent aan leven.
En, ja, en die kun je aan en daar ben je sterk genoeg voor.
Ja.
En daar denk je ook dat de toehoorders van jou ook voldoende sterkte voor kunnen opbrengen om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, ik wil hun een verhaal meegeven dat hoe hard je ook op je bek gaat, om kort door de bocht gezegd, hoe groter de glimlach achteraf.
Ja, en ik zie de glimlach bij jou in ieder geval nog heel erg opstaan. Je moet bijna op, dus we moeten helaas dit gesprek beëindigen. Dankjewel, Chris.
Graag gedaan, Thomas.